Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria, en fijn dat u weer bij ons bent voor het luisteren naar het boek Schrijfster in Jeruzalem, een boek van Tessa Afshar. De arts die Darius had laten komen, bleek meer dan competent. De slungelige Egyptenaar met gladgeschoren gezicht verraadde weinig emotie. Hij verspilde geen seconde en begon Sarah meteen met een onmiskenbare en grondige expertise te onderzoeken. Terwijl hij zijn handen waste in een kom met warm water, zei hij: "U bent niet ziek, dame. Ik denk dat u in blijde verwachting bent, al is het nog vroeg. 2 maanden wellicht. U had dat misschien al gedacht." Sarah kreeg een kleur. "Ik had een vermoeden." "Afgaande op wat uw man zei, is hij zich niet bewust van uw toestand. Hij vreest dat u ziek bent." "Ik heb hem nog niets verteld. Ik wilde het zeker weten." "U kunt er zeker van zijn. Er groeit een kind in uw buik." Sarah was zo blij dat ze een moment lang niets wist uit te brengen. Dat korte moment waarop de arts dat zei, die ene zin, maakte de baby opeens echt, echt genoeg om van te houden, te beschermen. Ze sloot haar ogen. Ze droeg Darius' kind. Haar ogen werden vochtig bij de golf aan ingewikkelde gevoelens die nu een aanval deed op haar hart. Ze werd moeder. Maar na enige tijd was haar geest in staat verder te kijken dan de emoties van dat moment. "Mag ik reizen? Is dat schadelijk voor de baby?" "Niet als u goed oppast. Let wel, geen gegaloppeerd te paard. Maar in een langzaam tempo, met veel rust, moet dat voor u beide geen probleem zijn." Vervolgens gaf hij haar een lijst van voedsel dat goed voor haar was en eten dat ze moest mijden. Sarah bekeek de lijst zorgvuldig en leerde hem meteen uit haar hoofd. "Ik wil u een gunst vragen, meester arts. Wilt u mijn man alsjeblieft nog niet over mijn zwangerschap informeren?" Het gladde masker van de Egyptenaar bleef uiterlijk onbewogen. "Ik wil u niet tegenspreken, dame, maar het zou verkeerd zijn dergelijke informatie te onthouden aan de man die me ingehuurd heeft. Ik wil zijn vertrouwen niet beschamen, noch zijn terechte toorn wekken." "Ik had het recht niet te vragen, vergeef me." "Waarom wilt u dergelijk goed nieuws niet aan uw man vertellen? Het is overduidelijk dat u erg blij bent met uw kind. Uw echtgenoot zal net zo blij zijn, dat verzeker ik u." Sarah plukte aan de zachte kussens. "Hij vertrekt binnenkort voor een langdurige opdracht. Hij wil me nu al nauwelijks meenemen, vanwege de mogelijke gevaren onderweg. Als hij weet dat ik in verwachting ben, zal hij me nog eerder aan een houten paal vastbinden dan me met hem mee te nemen." "Ik begrijp het. Als ik hem informeer over uw toestand, zal ik hem gerust proberen te stellen dat reizen geen bedreiging vormt voor de gezondheid van het kind." "Dank u wel," zei Sarah. "Niet dat het enig verschil zal maken." Darius begon nu te begrijpen waarom Artaxerxes hem tijdens hun laatste gesprek zo meelijnwekkend aan had gekeken. De koning had zijn eigen vrouw ooit toegestaan hem op een militaire campagne te begeleiden. Darius begon te vermoeden dat het meebrengen van Damaspia destijds niet de konings eigen idee was geweest. Damaspia moest hem gedwongen hebben. Hij kon haar zo voor zich zien, met haar overweldigende, azuurblauwe ogen, die zich langzaam met de dikke tranen vulden, haar man smekend niet zonder haar weg te gaan. Hij besefte dat hij net zo min immuun was voor Sara's smeekbedes als Artaxerxes voor die van Damaspia was geweest. Bij jou ben ik het veiligst. Die woorden hadden zich een weg naar zijn hart weten te wurmen en de impact die ze op hem hadden was moeilijk te ontkennen. Die vrouw wist hoe ze hem moest bewerken. Hij was de hele middag van huis geweest en had alle details van zijn reis naar het gebied achter de rivier bestudeerd. Hij was onder de indruk van wat de wijnschenker in zo korte tijd allemaal al had geregeld. En Darius moest toegeven dat de neef van zijn vrouw een handje had van organiseren. En toch mocht hij hem niet. Al sinds hun trouwdag voelde hij een afkeer voor Nehemia. De reden voor zijn oorspronkelijke ergernis bestond niet meer. Hij was gelukkig met Sara. Zijn vermoeden dat Nehemia hun huwelijk had gearrangeerd om zichzelf hogerop te stuwen aan het hof, was onterecht gebleken. En toch raakte Darius zijn antipathie voor die man maar niet kwijt. Het sloeg nergens op. Dat zag hij zelf ook wel in. Nehemia was een goede vriend geweest van zijn ouders. Sterker nog, hij was familie van zijn vrouw. Ze hield van hem en voelde zoveel respect voor hem dat het hem irriteerde. Heel even overwoog hij of hij misschien jaloers op hem was, maar hij verwierp die gedachte ook meteen weer. Hij, jaloers op de warme gevoelens van zijn vrouw voor een andere man? Bespottelijk. Hij legde het naast zich neer. Hij wilde zo min mogelijk aan de wijnschenker denken als hij maar kon en stuurde een bediende om Vidarna te laten halen. Heeft de arts mijn vrouw al onderzocht? Ja, heer. Hij heeft meer dan een uur gewacht om u op de hoogte te brengen van zijn bevindingen. Uiteindelijk kon hij niet langer wachten, omdat een andere patiënt hem nodig had. Och, wat jammer dat ik hem gemist heb. Ik had graag willen horen wat hij van Sara's toestand denkt. Hij zei dat hij later deze week nog terugkomt om dat met u te bespreken, heer. Hij leek niet erg bezorgd. Ik geloof niet dat het iets ernstigs is. Darius zou de arts nooit meer spreken. Tot zijn verbijstering slaagde Nehemia erin de talloze middelen die nodig waren voor de reis naar Israël binnen een week bijeen te krijgen. Darius had nog nooit een dergelijke complexe onderneming zo goed georganiseerd zien worden. Nehemia's voorbereidingen verliepen tot in het kleinste detail vlekkeloos. Darius kon er niets op aanmerken. Om op tijd met de wijnschenker te kunnen vertrekken, had Darius het van zonsopkomst tot zonsondergang razend druk en dus liep hij de hofarts meermaals mis. Sara verzekerde hem dat de arts tevreden leek en dat zij niet aan een of andere ziekte leed. Ze oogde ook beter, vond hij. Haar huid was niet meer zo bleek en ze leek minder vaak misselijk te zijn. Al vermoedde hij dat de aanvallen van misselijkheid nog niet helemaal over waren, wat ze ook beweerde. Tot zijn verrassing bracht het onderwerp Jeruzalem niet meer ter sprake. Hij had min of meer verwacht dat ze hem er voortdurend mee zou lastigvallen. Haar zwijgen maakte het hem moeilijker dan wanneer ze voortdurend gezeurd had. Het zeuren van een lastige echtgenote kon je makkelijk naast je neerleggen. Maar dat was veel moeilijker met het lieve zwijgen van een verdrietige echtgenote. Het idee haar een heel jaar achter te moeten laten zat hem helemaal niet lekker. Als hij eerlijk was, miste hij haar al na 3 dagen. Haar conversatie, haar humor en haar tederheid hadden zijn leven zo verrijkt dat hij zich, zodra hij het zonder haar moest doen, bijna beroofd voelde. Niemand durfde hem zo tegen te spreken als deze kleine vrouw. Ze had nog nooit enige angst voor hem getoond. Ze leek totaal niet onder de indruk van zijn rijkdom of zijn uiterlijk. Kon hij het werkelijk verdragen 12 lange maanden zonder haar te moeten doen? Hoe gevaarlijk was deze reis? Aangezien ze over koninklijke wegen zouden reizen, in een grote karavaan en begeleid door een militaire escorte, leken hem die maanden onderweg eigenlijk relatief veilig. Zelfs een stoere bende struikrovers zou zich wel 2 keer bedenken voor ze een dergelijke stoet aanviel. En eenmaal in Jeruzalem zou ze zich in de zorg bevinden van hemzelf en van Nehemia. Hij zou een van zijn mannen de opdracht kunnen geven haar dag en nacht te bewaken. Hoe meer hij erover nadacht, hoe meer hij ervan overtuigd raakte dat het onverantwoord zou zijn haar niet mee te nemen. Hij wist hoe vreselijk ze er naar verlangde om de stad van haar voorouders te zien en in de tempel te kunnen bidden. Ze zou stralen als een van Persepolis' beroemde lampen als hij haar vertelde dat hij haar wilde meenemen. Bovendien zou zij hem de komende maanden in alles zijn zin geven. Hij moest lachen. Oké, misschien alleen de komende dagen. Nehemia was van plan over 3 dagen te vertrekken. Als zij Sara mee wilde nemen, dan moest Darius haar dat meteen vertellen. Ze had nog maar weinig tijd om zich voor te bereiden op een zo lange periode van huis. Ik heb over je verzoek nagedacht en ik heb besloten je mee te nemen naar Jeruzalem. Sara's mond viel open en het stuk stof dat ze in haar hand hield, net buiten het bereik van haar hond, bleef opeens in de lucht zweven. De pup blafte. Met een afwezig gebaar gaf ze hem zijn speeltje en sprong op van de bank. Mag ik mee? Ja. Het was een van de weinige keren dat Darius haar sprakeloos zag. Hij voelde een tevreden siddering door zich heen gaan. Maar er trok een vreemde emotie over haar gezicht. Het was niet geluk. Eerder een innerlijke worsteling, als je het hem vroeg. Maar voor hij door kon vragen naar die onverklaarbare reactie, veranderde haar uitdrukking alweer. Haar opgetogen ogen straalden en ze sloeg haar armen om hem heen. Dank je, dank je. Er zal voortdurend iemand te wachten over je houden. En ik wil niet dat je zonder hem op pad gaat. Beloof je dat? Ik neem desnoods 2 bewakers mee als je dat wilt. Ik neem zelfs Mardonius nog mee, hoewel die nooit een badhuis van dichtbij ziet en stinkt als de billen van een dode beer. Darius lachte. Toen hij nog klein was, overleed zijn vader na een bad aan een stevige kou. Zijn kinderbrein moet die 2 met elkaar verbonden hebben en sindsdien mijt hij het badhuis zoveel hij kan. Sara pakte Darius' hand en trok hem naast zich op de bank. Wanneer vertrekken we? Over 3 dagen. Ze gilde. Doe niet zo mal. Zelfs Nehemia zou dat niet voor elkaar krijgen. Het lijkt er wel op. Twijfels? Tot zijn verrassing kreeg ze een rode kleur en keek weg. Darius, ik... Wat is er? Weer zag hij die vreemde uitdrukking op haar gezicht. Alsof ze last had van haar geweten. Sara? Ze wapperde even met haar hand en zei toen... Let maar niet op mij. Ik zal op tijd klaar zijn. Mag Pari mee? Ik zie haar en mij wel in een van die wagens rijden. Ik zou op een dergelijke lange reis de rug van een paard eigenlijk liever willen mijden, als je dat niet erg vindt. Dat lijkt me een wijs besluit. Een uur later liet Darius zijn vrouw achter. Iets zat hem dwars. Hij had het gevoel dat er iets niet klopte, dat ze iets voor hem achterhield. Hij berispte zichzelf voor zijn belachelijke achterdocht, maar het zeurende stemmetje wilde maar niet zwijgen. Pari klapte in haar handen toen ze hoorde van hun aanstaande reis. Sarah glimlachte flauw. Weet je zeker dat je mee wilt komen? We reizen niet naar paleizen en landhuizen, maar naar een verwoeste stad. Het eten zal eenvoudig zijn en de omstandigheden primitief. Ik zou er alle begrip voor hebben als je liever hier wil blijven. En een heel jaar van u gescheiden zijn, zeker nu u mij het hardst nodig hebt. Ik dacht het niet. Bovendien, u leest me al maanden de poëzie van koning David voor. Dan wil ik die stad wel eens met eigen ogen zien. Misschien is er niet veel meer te zien. Jeruzalem heeft te lijden gehad onder oorlogen en verwaarlozing. Geef niets, ik kom mee. Pari's vastberadenheid haar te begeleiden was een opluchting voor Sarah. De korte termijn van hun vertrek had haar vreselijk ongerust gemaakt. Was ze helemaal gek geworden? In tegenstelling tot wat de arts haar had verzekerd, was ze wel degelijk bang dat de reis schadelijk zou zijn voor de gezondheid van haar kind. Ze wist helemaal niets van zwangerschappen. Ze was niet met vrouwen opgegroeid en miste daardoor de wijsheid die andere vrouwen van haar leeftijd veelal wel bezaten. Het zou een enorme steun zijn een vriendin als Pari naast zich te weten. Ze had het nieuws er bijna uitgeflapt toen Darius haar had gevraagd mee te gaan. En nu werd ze overweldigd door schuldgevoel. Hij had het recht te weten dat hij vader ging worden. Hij had het recht een stem te hebben in de beslissing of ze wel of niet kon reizen. Haar zwijgen beroofde hem van een cruciale keuze. Ze wist dat ze fout zat en hield zichzelf voor dat ze nog 3 dagen had om hem haar geheim te vertellen. Misschien zou ze het doen net voor ze vertrokken, zodat hij geen tijd meer had om haar achter te laten. Ze vroeg zich af of er verloskundigen waren in Jeruzalem. De vrouwen daar bevielen toch zeker niet zonder hulp. Maar hier in Susa zou ze toegang hebben tot de beste. Damaspia zou haar ongetwijfeld haar eigen verloskundige sturen om voor haar te zorgen, maar niet in Juda. Ze wist niets van de planning van Darius' opdracht. Voor hetzelfde geld moesten zij en Darius kort na aankomst alweer vertrekken. Tegen die tijd zou haar buik al dik zijn. Zou ze dat verdragen? 4 maanden over koninklijke wegen hobbelen met een buik die over haar voeten uitstak. Dat zou Darius nooit goed vinden. Die zou een plek zoeken waar ze veilig kon blijven tot het zover was. Maar als de koning hem dan nodig had, zou hij gaan. Wat een ironie zou dat zijn, om in zijn kielzog het halve koninkrijk te doorkruisen en dan alsnog de baby alleen ter wereld te moeten brengen. Ze ging het hem vertellen, besloot ze. Ze zou het hem vertellen zodra hij weer thuis was. Maar tegen de tijd dat Darius die avond terugkwam, had ze de moed niet meer. De dag van hun vertrek begon heilig met een droge hitte. Het was halverwege de lente, maar het voelde eerder als hoogzomer. Ze verzamelden zich voor de westerlijke poort van de stad. Sarah telde 103 mensen, inclusief Darius' militaire escorte, grotendeels mannen. Ze herkende een aantal van Nehemia's familieleden en wat Joodse ambtenaren uit Susa. De meeste anderen waren ingehuurde bedienden, paarden, ezels en muildieren, beladen met mensen of spullen, maakten de processie luidruchtig compleet. Een groot aantal zware karren was volgepakt met voedsel, tenten en andere benodigdheden. Ze stonden naast de weg te wachten op het vertrek. De meeste waren goed afgedekt en werden door ezels getrokken. Een aantal kleinere wagens, gemaakt van oude houten planken, had hoge zijkanten en was overspannen met canvas en touwen. Sarah speurde naar Darius en vond hem uiteindelijk aan het begin van de stoet, druk in gesprek met een man die ze niet kende. Er was geen tijd meer voor beleefdheden. Ze had er al veel te lang mee gewacht. Ze moest het hem nu zeggen. Heer, kan ik u kort spreken? Hij draaide zich naar haar toe, zijn gedachten duidelijk elders. Niet nu, Sarah. Ga naar je wagen met Pari. Maar heer, Sarah, dit is niet het juiste moment. Ik spreek je later nog wel. Half opgelucht en half paniekerig liep Sarah langs de grote stoet reizigers tot ze de ruime wagen vond die Darius voor haar en Pari had laten klaarmaken. Een groot deel van de bodem was bedekt met dikke matrassen om het hen wat makkelijker te maken op de hobbelige weg. En een stuk canvas dat over de bovenkant was gespannen beschermde hen tegen de elementen. Hij had zelfs dikke gordijnen laten aanbrengen, zodat ze meer privacy hadden. Ze klom met Pari's hulp in de wagen en ging met opgetrokken knieën op een van de matrassen zitten. Als het hem vertelde als ze eenmaal vertrokken waren, zou hij woest zijn. Hij zou zich gemanipuleerd voelen, en terecht. Maar dankzij al dat getreuzel van haar had ze nu geen andere keuze meer. Het was onredelijk te verwachten dat hij de tijd zou hebben voor een intiem gesprek, terwijl ze elk moment konden vertrekken. Nehemia maande om stilte en ging hen voor in gebed. Hij vroeg God hen te behoeden en voor hen te zorgen. En toen begon hun konvooi, plechtig als een koninklijke boot op weg naar een ver doel, te rollen en waren ze op pad. Sarah liet haar hoofd tussen haar knieën zakken en kreunde. Dit beloofde weinig goeds. Ze was wederom vast van plan het hem te vertellen zodra hij haar die dag opzocht. Ze zou beginnen met hem haar excuses aan te bieden en zou zelfs aanbieden terug te gaan als hij dat wilde. De hitte en het monotone gehobbel van de wagen uur na uur maakte haar immer aanwezige zwangerschapsmisselijkheid alleen maar erger. Aangezien de zon in de lente laat was gaan zakken, hadden ze besloten hun eerste koninklijke herberg links te laten liggen en door te rijden. Ongetwijfeld zouden ze de nacht nu ergens langs de weg doorbrengen, want de volgende herberg konden ze niet meer voor het donker bereiken. Sarah strekte zich op een van de matrassen uit. Ze was doodop. Aan het begin van de avond was ze al in een zware slaap weggezakt. Ergens ver weg hoorde ze Darius naar haar welzijn informeren. Ik moet wakker worden, hield ze zichzelf voor. Er is iets heel belangrijks dat hij moet weten. Maar de greep van de slaap op haar lichaam was te groot. Als in een droom voelde ze een zachte streling over haar wang. Het onduidelijk fluisteren van Darius' stem in haar oor. Ze viel weer in slaap en miste de kans alles alsnog goed te maken. De volgende ochtend werd ze vroeg en fris wakker. De wagens waren gestopt nadat ze in slaap was gevallen en het stilvallen van de beweging had haar geholpen bij te komen van de reisvermoeienissen van de vorige dag. Met hulp van Pari kleedde ze zich aan, bedekte haar haren met een kaneelkleurige sjaal en klom uit de wagen om op zoek te gaan naar haar man. Ze kon haar biecht nu echt niet langer uitstellen. Het was beter nu zijn woede over zich heen te laten komen dan het nieuws nog langer voor hem verborgen te houden. Terwijl ze de stoet afspeurde, zag ze een koninklijke boodschapper zo snel op hen afkomen dat het stof van de weg hem bijna aan het oog ontrok. Hij galoppeerde langs Sarah naar het begin van de karavaan. Sarah schermde haar ogen af voor het opwaaiende zand. De koerier gebaarde naar Darius en beide mannen stapten van hun paard. Sarah liep snel naar hen toe. Tegen de tijd dat ze haar man bereikt had, had hij de boodschap gelezen. Tot haar verbazing zag ze dat hij tranen in zijn ogen had. Thank you. Angstig pakte Sarah Darius' arm vast. Wat is er? Hij boog zijn hoofd naar haar toe, maar de uitdrukking op zijn gezicht bleef afwezig, alsof hij haar niet helemaal gehoord had. Wat is er gebeurd? Vroeg ze nogmaals. Het is... Zijn stem brak. De stilte hield aan terwijl Sarah door zorgen werd overmand. Darius schraapte zijn keel. Het is mijn vader. Zijn bedienden hebben hem met een vreselijke koorts naar huis gebracht. De koning vraagt me onmiddellijk naar Susa te komen. Er is geen tijd te verliezen. O, Darius, wat naar! Ze gaf zijn hand een kneepje. Hij voelde koud en klam. Wat nu? Onmiddellijk vertrekken. Lysander kan de leiding over de militaire escorte van me overnemen. De stoet gaat zo langzaam dat ik jullie zelfs, als ik meer dan een week wegblijf, weer in zou moeten kunnen halen. Zal ik meegaan? Vroeg ze, vergetend dat ze niet paard mocht rijden. Je zou me niet kunnen bijhouden, Sarah. Ik moet er zo snel mogelijk zien te komen. Misschien heb ik niet veel tijd meer. Ze knikte. Zonder zich iets aan te trekken van hun nieuwsgierige publiek, sloeg ze haar armen om hem heen. Moge de Heer je begeleiden, liefste? Darius sloot haar stevig in zijn armen en begroef zijn gezicht in haar hals. Pas goed op jezelf. Hij klom op zijn paard, wisselde een paar woorden met Lysander en stormde vervolgens de weg op die hem naar Susa moest brengen. De ruime mouwen van zijn tuniek wapperden achter hem aan, waardoor het eruit zag alsof hij vloog. Terug in haar wagen deelde Sarah het nieuws met Pari en bad een uur lang voor heer Vivant. Misschien zou God zijn leven omwille van Darius sparen. Die had zijn moeder verloren toen hij nog maar 17 was en had een zeer nauwe band met zijn vader. Ze had Darius nog altijd niet van hun kind verteld. Het nieuws over zijn zieke vader had haar eigen nieuws naar de achtergrond geschoven. Dat speet haar. Darius was op weg naar zijn zieke vader, uitgerekend zonder het nieuws dat heer Vivants hart wellicht kon versterken. 10 dagen na hun vertrek bracht Nehemia haar een bezoek toen de stoet was gestopt om te overnachten. Nog nieuws van Darius? Vroeg hij, terwijl hij bij de grote wielen bleef staan. Sarah kroop over de matrassen naar hem toe, zodat haar voeten nu over de rand van de wagen bungelden. Nee, niets, heer. Nehemia keek weg. In het schijnsel van de ondergaande zon oogde zijn gezicht vermoeid. U en heer Vivant waren goede vrienden, niet? Vroeg Sarah zacht. Dat zijn we nog, hoewel we door zijn talloze reizen niet langer de luxe hebben veel tijd met elkaar door te brengen. Hij heeft u dus vergeven voor het debakkelen dat ik van onze huwelijksdag had gemaakt en dat u mij aangeraden had als geschikte bruid voor zijn zoon. Nehemia lachte zuinig bij de herinnering. Toen hij de omstandigheden eenmaal begreep, wist hij zijn twijfels achter zich te laten. Hij ziet dat Darius gelukkig is. En dat is waar het hem om gaat. Maar onze vriendschap was inderdaad een tijd gespannen, omdat hij dacht dat ik hem misleid had. Mijn excuses daarvoor, neef. Excuses aanvaard. Vergeten en vergeven. Hij ademde diep in. Ik bid tot God dat hij heer Vivant geneest. Hij is een goed man. Sarah liet haar elleboog op haar knieën rusten. Kende u Darius' moeder ook? Ja, al sinds onze kindertijd. Het verbaasde niemand dat heer Vivant verliefd op haar werd. Ze was heel bijzonder. Maar we waren wel verrast dat ze hem accepteerde. Ze hield echt van hem. Door met hem te trouwen moest ze veel opgeven. Maar ze gaf nooit haar geloof op. Nee. Ze vereerde God zo goed en zo kwaad als het ging in een Perzisch huishouden. Maar ze kon haar enige zoon natuurlijk niet Joods opvoeden. Daar heeft ze menig traan om gelaten. Er is denk ik voor geen één kind ooit zo hard gebeden. Weet Heer Darius iets van onze God? Meer dan je misschien zou denken. Kort voor haar dood, hij zal 16 of 17 zijn geweest, spraken ze vaak over het geloof. Ze wist dat ze stervende was en wilde dat hij haar beter begreep. Maar ze brak nooit haar belofte aan Heer Vivant door te suggereren dat Darius haar God zou moeten volgen. Nog gaf ze Darius een schuldgevoel, omdat die ervoor koos te leven zoals zijn vader dat van hem verwachtte. Ze vertelde hem enkel over haar geloof en wat dat voor haar betekende. Ik heb hem nog nooit over God horen spreken. Als het even kan, mijt hij elke verwijzing naar mijn geloof. Het kan niet makkelijk voor hem zijn. Hij is een Perzische prins die door liefde en traditie gebonden is aan een bepaalde leefwijze, terwijl tegelijkertijd een heel andere wereld ook een beroep doet op zijn hart. Als hij zich al op een of andere manier aangetrokken voelt tot onze God, dan zal hij zich tegelijkertijd gedwongen voelen zich daar met al zijn kracht tegen te verzetten. Sarah wreef over haar voorhoofd. Ik kan me de strijd van Rachel, zijn moeder, beter dan wie ook voorstellen. Mijn leven lijkt wel een herhaling van het hare. Het is niet makkelijk om mijn gedachten en gevoelens in de buurt van mijn echtgenoot in te moeten slikken. Zijn vijandelijke niet-geloven staat als een muur tussen ons. En dan is er nog de manier waarop hij altijd zijn ware gevoelens voor mij verborgen houdt, achter een soort dam waar ik niet bij kan. Wat zijn we toch een stel? Ik houd alles wat met mijn geloof te maken heeft bij hem vandaan. En hij houdt zijn hart bij mij vandaan. Het is soms een eenzaam bestaan. Nehemia keek haar aan. Je klinkt daadwerkelijk als Rachel. Lisander had de gewoonte ontwikkeld elke dag een paar uur achter Sarah's wagen te rijden. Hij had ook 2 van Darius persoonlijke lijfwachten, Arta en Meres, de opdracht gegeven haar in zijn afwezigheid te bewaken. Beide mannen kenden haar en waren makkelijk in de omgang. Lisander daarentegen. Sarah had gezien hoe hij op de eerste dag dat hij bij haar in de buurt reed, een houten beeldje zat te snijden, ongeveer zo groot als zijn hand. Net als Darius voelde hij zich zo thuis op een paard dat hij het dier enkel met zijn kuiten en bovenbenen stuurde en beide handen dus vrij had. Nieuwsgierig had Sarah gevraagd of ze het beeldje mocht zien. Hij had een lichte houtsoort gebruikt, die inmiddels verbleekt was tot een ivoorkleur. Ze viel bijna achterover toen ze het in haar hand had. Het was een miniatuurbuste, die onmiskenbaar Darius voorstelde. Lisander was erin geslaagd de symmetrie die Darius' gezicht zo knap maakte, perfect te vervangen. Maar wat het opmerkelijkst was aan dat kleine beeldje, was de subtiliteit van de uitdrukking op het gezicht. Kracht, vriendelijkheid en een beetje cynische humor maakten dat het tot leven kwam. Ze bestudeerde het gefascineerd. Met een heel nieuwe intensiteit zorgde het beeld ervoor dat ze haar man miste. Ze gaf het beeldje aan Pari, die over haar schouder mee had zitten kijken. Dat is een fijn stuk werk, zei ze tegen Lisander. Een van de beste die ik ooit heb gezien. Je zou professioneel beeldhouwer kunnen zijn. Het is voor u, om u te helpen met zijn afwezigheid. Enige dagen later had Sarah door dat de abrupte manier van communiceren, gecombineerd met zijn grote attentheid, typisch waar voor deze Spartaan. Hij deelde zelden zijn gedachten met haar, maar als hij haar iets liet zien van zijn gevoelens of ideeën, dan voelde het alsof ze de ontvanger was van een grote gunst. Hij lachte zelden, maar als hij het deed, werd zijn ingetogenheid opeens gekleurd door een intelligent licht dat zijn knappe gezicht veel warmer maakte. Sarah en Pari deden hun uiterste best om hem aan het lachen te krijgen, en het lukte nooit. Maar zijn incidentele glimlachjes waren, zo besloten de dames, compensatie genoeg. Sarah vroeg zich af waarom een man die zoveel met zijn handen kon, zijn leven als soldaat sleet. Ze moest Darius echt eens naar Lysanders geschiedenis vragen. Op de volgende dag van hun reis viel een van Nehemia's bedienden op zijn ezel in slaap en rolde van het dier zo de weg op. Hij sloeg met zijn hoofd op een steen en had een vervelende hoofdwond. Sarah kon de commotie vanuit haar wagen volgen. Iemand ging Lysander halen en tot haar verrassing behandelde hij de man met zelfverzekerde ervaren handen. Hij had zelfs een kistje bij zich met medicinale kruiden en compressen die hij gebruikte voor zijn patiënt. Sarah wist dat Persische officieren een rudimentaire medische scholing kregen voor het geval iemand in de strijd gewond raakte. Misschien had Lysander iets dergelijks ook in Sparta meegekregen. Maar Darius liep niet zoals Lysander rond met een kist vol medische benodigdheden. Het ding zag eruit alsof het aan een arts toebehoorde. Lysanders interesse in geneeskunde ging duidelijk verder dan die van een gemiddelde officier. Die avond bezocht Nehemia haar weer. Sarah bleef in haar wagen zitten, terwijl haar neef, zoals het een man en een vrouw betaamde, netjes buiten bleef staan. Hoe is het met uw bediende, heer? Hij maakte een behoorlijke val vandaag. Och, dat komt wel weer goed. Lysander heeft meer ervaring dan menig arts. Hoe is dat zo gekomen? Ik dacht dat hij tot soldaat was opgeleid. Nehemia wuifde met zijn hand. Geamuseerd stelde Sarah vast dat zijn nagels brandschoon en net zo gemanicuurd waren als altijd en dat op zijn kleding niets te zien was van al het stof op de weg. Haar neef slaagde er zelfs na uren reizen over gortdroge wegen nog in er onberispelijk en elegant uit te zien. Die man is een mysterie. Hij heeft vele talenten, waaronder het talent te zwijgen. Darius is de enige die meer over hem weet. Over Darius gesproken, is er al nieuws? Nog niet. Ik zou graag zelf zijn gegaan. Ik koester groot respect om nog maar te zwijgen van genegenheid voor jouw schoonvader. Maar mijn plaats is hier. Natuurlijk. En het is denk ik goed dat Darius deze tijd alleen met zijn vader door kan brengen. Nehemia knikte. Zijn rode haar glansde in de avondgloed. Laat me roepen als je iets nodig hebt. Ik heb jouw hulp pas nodig als we bij de koninklijke bossen in Libanon aankomen. Daarna zullen er nog vele gelegenheden zijn waarbij je mij kunt assisteren. Een moment lang overwoog Sarah om Nehemia haar nieuws te vertellen en hem te vragen met haar te bidden en haar te helpen om Darius het nieuws te vertellen. Maar ze besefte dat ze haar geheim niet kon delen met haar neef voor haar eigen man het wist. Darius zou diep gekwetst zijn als hij erachter kwam. Nadat ze 12 dagen hadden gereisd, keerde Darius tegen zonsondergang naar het konvooi terug. Hij ging meteen naar Sarah, nog voordat hij zich bij Nehemia en zijn manschappen meldde. En nog voor ze hem ook maar één vraag kon stellen, had hij zijn armen al stevig om haar heen geslagen. Toen ze een stap achteruit deed, zag ze de donkere ringen onder zijn ogen en zijn bleke huid. Maar hij was niet in rouwkleding gehuld en zijn uitdrukking was weliswaar vermoeid, maar niet bedroefd. Gaat het goed met hem? Haar stem klonk als het piepen van een opgewonden kind. Darius glimlachte. Hij is buiten levensgevaar en men verwacht dat hij volledig zal herstellen. Toen ik aankwam, was hij al 3 dagen en 3 nachten in diepe slaap. De arts die hem verzorgde, zei dat hij nog maar een paar uur te leven had. Darius wreef zijn voorhoofd bij die pijnlijke herinnering. Maar hij weigerde dood te gaan. Hij heeft het nooit zo gehad op doktoren. Ik weet zeker dat hij gewoon geen zin had om te doen wat die man zei. Sarah glimlachte. Dus hij sliep toen je aankwam. Ja, ik heb eerst een tijd naast hem gezeten. Een moment lang, zei Darius niets. Sarah bedacht hoe zwaar het voor hem geweest moest zijn te luisteren naar het moeizame ademen van zijn vader, denkend dat elke ademtocht misschien wel de laatste was, en zich afvragend of hij ooit weer het stemgeluid van zijn vader zou horen. Darius sloot zijn ogen, alsof de herinnering te pijnlijk was. In mijn wanhoop begon ik tegen hem te praten, hoewel ik niet dacht dat hij mij kon horen. Ik wilde hem zoveel vertellen. Sarah wilde hem graag vragen waarover hij het had gehad. Maar ze wist wel beter dan hem dat te vragen en hield hem in plaats daarvan stevig vast. Die fysieke aanraking was de enige manier om hun intimiteit te vergroten. Hij zou haar vertellen wat hij wilde vertellen en daar moest ze het mee doen. Na ons beiden een paar uur te hebben vermoeid met mijn gekeuvel, zei ik hem dat ik niet wilde dat hij doodging. Sarah trok haar armen strakker om hem heen. Hij bleef staan alsof haar omhelzing het rustpunt was waarnaar hij al die dagen had verlangd en wat hij zo had gemist. En toen? Spoorde hij hem aan. En toen viel ik van het bed. Niet waar, echt, ik viel van het bed. En met een luide en krachtige stem antwoordde mijn vader: Ik ben helemaal niet van plan dood te gaan, jongen. Sarah barstte in lachen uit. Dat is geweldig. Ik zou ook van het bed zijn gevallen. Darius grinnikte. We hebben geweten dat hij weer bij was. Hij eiste eten, frisse kleren, wilde bijgepraat worden over hoe de zaken ervoor stonden. Het was niet makkelijk hem zover te krijgen uit te rusten. Sarah slaakte een zucht van verlichting. Ik heb me zo'n zorgen gemaakt. De artsen menen dat zijn herstel niet minder dan een wonder is. Ik ben bij hem gebleven tot ik zeker wist dat het gevaar was geweken. Heb je kunnen slapen? Niet echt. En ik ben de hele nacht doorgereden om jullie weer in te halen. Je moet sneller dan een orkaan zijn gereden sinds je vertrek uit Susa. Hij rekte zich uit. Ik ben doodop. Maar ik wil eerst verslag krijgen van mijn mannen en jouw neef. Ik moet iets met je bespreken, Darius. Kan dat wachten tot morgen? Ik denk niet dat ik vanavond nog veel kan hebben. Ik kan bijna niet meer op mijn benen staan. Zodra ik mijn ronde heb gedaan, ga ik slapen. Sarah knikte en omarmde hem. Ze vertelde hem haar nieuws liever wanneer hij weer fris en goed gehumeurd was. Sarah werd uit haar goede nachtrust gewekt door een zeurende pijn in haar onderrug. Het konvooi was er wederom in geslaagd verder te trekken dan de geplande herberg en was uiteindelijk ergens langs de weg neergestreken, wat betekende dat ze de nacht in haar wagen had doorgebracht en niet in een comfortabel bed in een comfortabele kamer. De zon zou zich nog een tijdje niet laten zien en het hele kamp was in rust gedompeld. Ze draaide zich op haar rechterzij, toen weer op de linker, in een poging de pijn te weren. Maar die hield hardnekkig vol, wat ze ook deed. Pari had haar verteld dat pijn in de onderrug in de loop van een zwangerschap heel normaal was, dus misschien was zij er gewoon vroeg bij. Plotseling voelde ze zich misselijk worden, veel misselijker dan anders. En ze keek of ze het droge brood kon vinden dat Pari elke avond voor haar klaarlegde. Ze was niet meer zo vreselijk misselijk als aan het begin van haar zwangerschap, maar haar maag was nog altijd behoorlijk opstandig. De pijn hield aan en na uren te hebben liggen woelen, besloot Sarah haar benen te strekken en een stukje te gaan lopen, in de hoop dat dat hielp. Tegen de tijd dat ze uit de wagen was geklauterd, wierp een grauwe zonsopkomst zachte schaduwen over het landschap. Ze leunde tegen de zijkant van de wagen om haar lichaam te laten wennen aan het feit dat ze nu stond. en zette toen langzaam de ene voet voor de andere. Zonder enige waarschuwing schoot opeens een kramp door haar heen, die zo scherp en venijnig was dat Sarah dubbel klapte. De felle pijn deed haar ademhaling haperen. Angst vermengde zich met een enorme kramp. Dit voelde niet goed. Ze legde een beschermende hand over haar buik en probeerde de alarmbellen in haar hoofd tot zwijgen te brengen. Na een tijdje werd de kramp iets minder en kon Sarah weer overeind komen. Ze liep terug naar de wagen en fluisterde Paris' naam. Ze was een lichte slaper en was dan ook vrijwel onmiddellijk bij haar. Wat is er? Sarah greep Paris' hand. Het is nu over, dus misschien is het helemaal niks. Maar ik had net een vreselijke kramp en ik heb al de hele nacht last van mijn rug. Paris sprong uit de wagen naast haar op de grond. Laten we weer naar binnen gaan, zodat u kunt gaan liggen. Nee, de muren komen daar op me af. Laat me maar hier even staan. Paris hield haar hand stevig vast. De zon kwam in het oosten op, rustig en bedaard. In het bleke licht zag Sarah dat Paris' gezicht zorgelijk stond. Ze glimlachte geruststellend naar haar. Haar glimlach werd nog groter toen ze Darius zag, die op hen afkwam. Paris, die het ook zag, zei dat ze wat water ging halen. Sarah wist dat ze hen wat privacy wilde geven. Ik dacht dat ik je zou moeten wekken, zei hij. Je bent er vroeg bij? Wel wat vroeg voor een inspectie, niet? Hij woelde met zijn vingers door haar haren en trok haar naar zich toe. Ik miste je. En ik? De woorden die ze had willen uitspreken werden vergeten doordat een messcherpe kramp haar buik doorsneed. Ze sloot haar mond om de kreun tegen te houden, die vanuit haar lijf omhoog schoot. Puffend hapte ze naar adem. Ze greep Darius' arm en sloeg dubbel. O Heer, heb mededogen met mij. Heb mededogen met mijn kind. Sarah, Sarah, wat is er aan de hand? Ergens ver weg hoorde ze Darius' kalme stem. Ze wist niets te zeggen. Ze had hem nog niet verteld dat ze zwanger was. Moest ze hem dan nu vertellen dat ze vreesde dat ze de baby waarvan hij niet eens wist dat hij bestond, aan het verliezen was? Ze schudde haar hoofd, klampte hem steviger vast, terwijl de pijn haar alles om hen heen deed vergeten. Darius tilde haar op, droeg haar naar de wagen en legde haar op haar matras. Het interieur was nog in duister gehuld en hij draaide zich om een lamp te ontsteken. De pijn stopte net zo abrupt als hij was begonnen en Sarah dwong zichzelf rechtop te gaan zitten. Het gaat wel weer. Zelfs in haar eigen oren klonk het zwak en bibberig. Darius draaide zich naar haar om, de lamp in zijn hand, een ijzige uitdrukking op zijn gezicht. Ik ga Lysander halen, zei hij. Ik denk niet dat dat nodig is, de pijn is weg. Het is nodig. Hij stak zijn hand uit, helemaal rood. Je bloedt. Sarah hapte naar adem. Nu pas merkte ze dat haar bovenbenen plakkerig waren. Ze keek omlaag en zag dat haar schoenen vol bloedvlekken zaten. Ontkennen was geen optie meer. En ze begon zich te realiseren dat haar kindje stervende was. Ze kneep haar ogen dicht en begroef haar gezicht in een kussen in de hoop het gejammer dat opsteeg uit het diepst van haar lichaam te smoren. Darius sloot haar in zijn armen, wiegde haar zachtjes. Ik moet Lysander gaan halen, liefste. Ik kom zo snel mogelijk terug. Even later zat Paris naast haar. Mijn baby, snikte Sarah, mijn baby. Paris' ogen vulden zich met tranen. Het spijt me zo. Met een spons waste ze haar en trok haar frisse kleren aan. Met kalmerende bewegingen begon ze Sarah's rug te masseren. Die werd opnieuw overvallen door een golf van krampen, niet zo sterk als voorheen, maar pijnlijk genoeg om haar te doen kokhalzen. Lysander en Darius verschenen bij de wagen. Dame, mag ik binnenkomen? vroeg Lysander. Ze knikte woordeloos. Darius wilde hem volgen. Maar Lysander stak een hand op. Geef me een paar momenten alleen met je vrouw, Darius. Haar kamermeisje kan blijven. Ik wil bij haar zijn. Dat snap ik. En dat kan straks ook. Maar ik moet haar eerst even rustig kunnen onderzoeken. Darius knikte brusk, niet te lang. Lysanders onderzoek was grondig. Sarah's ellende won het van haar zijne. U hebt een miskraam, zei Lysander, die geen moeite deed het nieuws te verzachten. Kun je het kind nog redden? Lysander schudde het hoofd. Dit kind was nooit levensvatbaar. Niets had het kunnen redden. We moeten er nu voor zorgen dat u niet doodbloedt en dat uw vlees niet ontsteekt. Als u goed oppast, is er geen enkele reden waarom u niet weer zwanger kunt worden en het leven kunt schenken aan een gezond kind. Veel vrouwen hebben miskramen en herstellen daarvan en baren vervolgens een hele schare kinderen. Tranen drupten over Sarah's gezicht. Maar ik wil dit kind. Ik hou zoveel van hem. Klopt mijn vermoeden dat uw man van niets weet? Ja. Ik had het hem moeten vertellen, voor we op pad gingen. Ik heb het sindsdien meermaals geprobeerd, maar we werden elke keer onderbroken. Ik wilde het hem vanochtend gaan vertellen. En nu is het te laat. Het zal moeilijk voor hem zijn. Ik zal hem binnenroepen. Moet ik hem het nieuws vertellen? Of wilt u het liever zelf doen? Aangezien ik hem nooit verteld heb dat we een kind verwekt hadden, lijkt het me gepast dat ik hem tenminste informeer dat zijn kind dood is. Darius sprong de wagen in, zodra Lysander de zware gordijnen had geopend. Hij haastte zich naar Sarah toe en ging voorzichtig naast haar zitten, zodat hij haar geen pijn deed. Wat mankeert haar? Vroeg hij Lysander zonder zijn ogen van haar af te wenden. Met hartverscheurende tederheid veegde hij het vochtige haar uit haar gezicht. Het komt allemaal goed. Darius. Sarah beet op haar onderlip en wist niet goed hoe ze het aan moest pakken. Heer, vergeef me. Ik heb ons kind verloren. Een onbeweeglijk masker zakte over zijn knappe gezicht. Ze kende die truc. Zodra zijn emoties opborrelden, wist hij ze weg te toveren als een magier met een toverstaf. Je was zwanger. Ja, heer. Komt het goed met haar? Vroeg hij Lysander. Er was zoveel bloed. Sarah meende angst te horen in zijn verder vlakke stem. Ze strekte haar hand uit, verlangend naar troost, verlangend hem te troosten. Lysander zei, met de juiste zorg moet ze snel kunnen herstellen. Ik weet zeker dat ze weer zwanger kan worden, Darius. Was het de reis? Ik betwijfel het. Ik ken vrouwen die veel zwaardere inspanningen leverden tijdens hun zwangerschap en hun baby's zonder moeite konden voldragen. En vrouwen die alle inspanning meden en toch een miskraam kregen. Maar je weet het niet zeker. Lysander ging met een hand door zijn vlasblonde lokken. Nee, niet zeker. Niemand weet zeker waarom dit soort dingen gebeurt. Ik denk dat het lichaam doorheeft dat er een probleem is en daarom de baby uitdrijft. Darius zei niets. Zijn ogen zwaar en rood verraden een verdriet dat hij niet helemaal kon verbergen. Hij bleef aan Sarah's zij, zijn hand in de hare, en waakte zwijgend over haar tot ze in slaap viel. Ze doezelde niet lang en Darius was er nog steeds toen ze weer wakker werd. Hoe voel je je? Ze was nog wat slaperig en probeerde zijn stemming te peilen, wat niet lukte. Beter. Hij leunde achterover. Ik moet je iets vragen, Sarah. Beloof je de waarheid te spreken? Ja. Ze wist wat hij ging vragen. Ze wist dat de waarheid hem van haar weg zou drijven. Maar ze wist ook dat ze niet kon liegen. Het was erg genoeg dat ze de waarheid voor hem verborgen had gehouden. Ze wilde de situatie niet nog erger maken door haar fout nu met leugens te bedekken. Zijn stem klonk hees en kwetsbaar. Wist je dat je zwanger was toen we aan deze reis begonnen? Sarah's mond werd droog. Ja, heer, dat wist ik. Darius kwam met een onhandige beweging overeind. Alsof hij niet de fysieke beheersing kon vinden die hem anders zo karakteriseerde. Hij vertrok zonder een woord te zeggen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.